Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christos Miet en we gaan er weer fris tegenaan in dit nieuwe jaar. Dat was kennelijk ook de gedachte binnen de ChristenUnie, want midden in het relatief rustige kerstreces verraste fractieleider Gert-Jan Segers iedereen in Den Haag met zijn aankondiging dat hij na 10 jaar stopt als parlementariër. En zijn opvolger stond ook meteen klaar, dat was Mirjam Bikker, de eerste vrouw die de ChristenUnie-fractie gaat leiden. Wat drijft haar? En wat verandert er precies met haar komst aan de koers van de kleinste regeringspartij? Ik praat erover met mijn collega Auke van Eijsten. Jij volgt de ChristenUnie al een tijdje. Welkom, Auke.
Goeiedag.
Goed dat je er bent. Was jij eigenlijk verrast door het vertrek van Segers, zo midden in die kerstvakantie?
Dat Segers zou vertrekken, dat verraste mij niet heel erg. Ik had al wel langer gedacht dat hij misschien de rit niet helemaal zou afmaken, maar op een gegeven moment plaats zou vrijmaken voor zijn opvolger. Hij zit er al 10 jaar als parlementariër en al sinds 2015 als fractievoorzitter. Nou, 7 jaar, hè, dat is ook een mooi rondgetal. Dus dan is het misschien tijd om ook een keer plaats te maken. Ik had zelf verwacht dat hij dat na de provinciale statenverkiezingen zou doen. Op een wat politiek misschien rustiger moment. Maar ze hebben ervoor gekozen om dat inderdaad nu al te doen. Mm-hmm. En om dat ook op een hele relaxte, goed voorbereide, soepele manier, zonder relletjes, zonder gedoe, zonder verkiezingen, zonder strijd, om dat op die manier te doen. Dat is misschien ook wat de achterban verwacht, dat er geen gedoe ontstaat bij zo'n opvolging. Maar Mirjam Bikker stond al klaar, is aangewezen, heeft ja gezegd en is vanaf nu de fractievoorzitter.
Je had eerder deze week samen met collega Wilma Kieskamp een interview met Mirjam Bikker. En een van jullie eerste vragen was, wie wil er nou in deze tijd nog fractievoorzitter worden? In deze tijd van bedreigingen en negatieve bagger die over politici wordt uitgestort. Misschien kan je eerst eventjes kort beschrijven wie zij precies is.
Ja, Mirjam Bikker wilde dat dus inderdaad wel, fractievoorzitter worden. Ze is al lange tijd actief binnen de ChristenUnie. Voor het grote publiek misschien een onbekende, maar binnen die partij dus zeker niet. Ze komt uit Gouda, maar ging in haar studententijd naar Utrecht en werd daar eigenlijk voor het eerst geroepen door de politiek, zoals een CU-politicus dat misschien zou zeggen. Mm. Ze ging aan de slag als fractiemedewerker in Utrecht en werd eigenlijk binnen de kortste keren ook gelijk lijsttrekker. Bij de verkiezingen van 2006 stond zij op de eerste plaats van de lijst daar. Ze werd gekozen, ze kwam in de fractie, in de gemeenteraad en heeft ook gelijk mee onderhandeld voor de vorming van een college. Dus echt een kickstart gekregen in de politiek daar. In de gemeentepolitiek leer je het ook het beste, hoor je vaak van politici.
En ze is nu nog steeds jong, 40, maar ze was toen dus superjong.
23, dus dat is inderdaad echt superjong. Ze werd toen ook door de jongere partij inderdaad geprezen als een van de jonge helden van de partij. En ze is eigenlijk altijd jong gebleven in vergelijking met de mensen die hetzelfde beroep deden, want nadat zij raadslid was geweest, 6, 7 jaar lang, is zij Eerste Kamerlid geworden. En toen was ze 233. En dat is voor een parlement waar toch vooral veel oude grijze mannen zitten, ook een behoorlijk opvallende en jonge politica. Dus ze is altijd inderdaad jong geweest voor het werk dat ze doet. En wat ook altijd is opgevallen is dat zij vrouw is. En dat is opgevallen omdat zij al die keren de eerste vrouw was. Mm-hmm. Ook in de gemeenteraad in Utrecht, ook in de Eerste Kamer en nu ook als fractievoorzitter. Dat zijn twee dingen waar ze zelf helemaal niet mee te koop loopt of de aandacht op vestigt. Maar naast de ambitie die je haar zeker kunt toeschrijven, de ervarenheid die ze heeft, zijn dat toch ook twee aspecten die altijd weer opvallend terugkeren.
Maar ik hoor daar ook tijdens een talkshow deze week zeggen dat dit niet bepaald haar droom is, dat zij nu fractievoorzitter wordt, toch?
Nee, dat klopt. Je hebt natuurlijk bepaalde jongeren die al zo vroeg mogelijk bij de jongerenpartij gaan. En eigenlijk stiekem vanaf dat moment al dromen om ooit die partij te gaan leiden. zo iemand is Bikker niet. Ze heeft ook niet bij de jongerenpartij gezeten. Ze studeerde rechten in Utrecht en is ook omdat ze het gewoon een interessant bijbaantje vond waarop ze bepaalde ambities en passies kon combineren, eigenlijk in die politiek beland. Maar zelf zegt ze inderdaad dat ze nooit ervan heeft gedroomd om partijleider te worden. Maar ze werd toch al wel langer ook binnen de partij gezien als een van de kroonprinsen en prinsessen, de opvolgers die het zomaar zouden kunnen overnemen van Segers. Vanwege die enorme bak ervaring die ze heeft. Ze was fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Ze weet echt wel hoe het werkt. Ze kent de politiek van binnen en van buiten. Ze heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Ze kent dus niet alleen de gang van zaken, maar ook de inhoud op haar duimpje. Ook als je CU-leden erover hoort, dan zeggen ze ook wel dat dit eigenlijk, als je gewoon alle namen even afgaat, de meest geschikte kandidaat is om Segers op te volgen, ja.
Oké. Zoals je al zei, ze voelde zich echt geroepen tot dit ambt, zonder dat zij daar nou al jarenlang mee bezig was om het te worden. Zo kan ik het zo samenvatten.
Ja, en dat merk je denk ik ook wel in het werk dat ze heeft gedaan als raadslid in Utrecht. Ze heeft zich bijvoorbeeld heel erg bezig gehouden met bijvoorbeeld de raamprostitutie die in Utrecht plaatsvond in de tijd dat zij fractievoorzitter was daar. Dat is iets wat haar gewoon heel erg tegen de borst stuit, waar zij echt intrinsiek verzet bij voelt. Dat merk je ook als het gaat om dakloosheid bijvoorbeeld, om de opvang van verslaafden. Maar zeker ook als het gaat om mensenhandel en prostitutie. Zij heeft eigenlijk zich daar altijd heel erg sterk tegen verzet. In Utrecht ging het om een straat waar volgens de Nationale Recherche vrouwen gedwongen sekswerk zouden verrichten. Dat vond Bikker, daar heeft ze zich inderdaad echt sterk tegen verzet. Ze zei dat het een vorm van moderne slavernij was en dat die bestreden moest worden. En in 2013 is er ook een einde gekomen aan die raamprostitutie. En dat wordt ook wel gezien als iets waar zij met haar politieke strijd ook wel echt aan heeft bijgedragen. Dat is iets wat je eigenlijk altijd ook hebt gezien, dat dat haar aan het hart gaat, die strijd. Ze is in de Eerste Kamer ook echt bekend geworden en later ook overigens in de Tweede Kamer als Kamerlid. Als woord voor de corona. Mm-hmm. Ze heeft echt heel heftige debatten gevoerd natuurlijk. In die tijd was het in de Tweede Kamer echt geen pretje om woord voor de corona te zijn. Want niet alleen tijdens het debat ging het er fel aan toe, maar ook je mailbox stroomde voortdurend vol met hele boze mailtjes.
Ja, meer dan boos vaak, hè? Dat waren gewoon bedreigingen.
Die zaten er zeker tussen, ja. Dat waren hele heftige berichten, ook als het gaat om je integriteit en je intenties. En in die periode ook wel vanuit de eigen achterban, vanuit de ChristenUnie, heeft ook een kleine tak mensen die toch in de wat meer complotachtige hoek zitten. Mensen die haar ook verweten dat ze onbijbels zou handelen met de lijn die de CU uitzette. Tegelijk heeft zij zich ook heel erg verzet tegen het 2G-beleid. Dat was het voorstel van het kabinet om alleen mensen toe te laten tot bepaalde locaties als ze gevaccineerd waren of genezen. Mm-hmm. En dat vond Bikker helemaal niet kunnen. Dat vond de ChristenUnie echt een grens te ver. Een brug te ver. Dus zij heeft zich daar enorm tegen verzet en heeft als voorstel 1G.
Precies,
als alternatief voorstel.
Dat nog eens ook weer te binnen, ja. Daar maakte ze toen best naam mee, toch, met dat voorstel?
Precies, dus iedereen moet zich laten testen. Of je nou gevaccineerd bent, genezen of wat dan ook. Je kan alleen binnenkomen als je getest bent. Is het uiteindelijk ook nooit van gekomen? Nee. Voordat dit allemaal echt een beetje tot een besluit moest komen, kwam er een variant die toch een stuk minder virulent, heftig bleek. Dus zijn we uiteindelijk nooit op dat punt beland. Maar zij heeft daar inderdaad toen wel echt een streep getrokken. Waar ze ook echt in het kabinet helemaal niet blij mee waren. Echt, ook binnen de coalitie is daar grote onvrede over geweest. Het is haar en de ChristenUnie soms echt wel kwalijk genomen. Maar daarbuiten heeft het wel heel veel respect ook geoogst. Omdat ze op dat moment ook liet zien dat er inderdaad wel echt, ja, dat er rode lijnen zijn en dat ze ook echt ergens voor kan gaan staan en ergens een streep kan zetten.
Oké. Ja, je zei al van, zij was natuurlijk een van de woordvoerders van het coronabeleid voor haar partij. En al die woordvoerders van alle partijen werden bedreigd. Dat brengt mij weer op de eerste vraag. Zij wordt nu fractievoorzitter, dus ze weet waar ze aan begint, laat ik zo zeggen, aan blootstelling aan een bozige maatschappij. Wat heeft ze daarover gezegd in dat interview met jullie?
Ja, politici willen nooit al te veel zeggen over bedreigingen, omdat dat is ook de opdracht die ze krijgen vaak van de politie, om daar niets over te zeggen. Alles wat je daarover zegt maakt het vaak erger of maakt het onveiliger. Maar wat ze wel zei is dat ze ook als woord voor de corona al kennis heeft gemaakt met dat onderdeel van het vak. Als woordvoerder, als je de coronadebatten doet als Kamerlid, dan zijn bedreigingen onderdeel van de functie helaas. En daarbij dus ook gelijk beveiliging. Dat is misschien als fractievoorzitter van de ChristenUnie ook weer niet dezelfde categorie als wanneer je de VVD of D66 leidt. Maar ja, het wordt zeker inderdaad waarschijnlijk heftiger dan het nu is. En daar hebben ze heeft zij goed over nagedacht. Daar heeft ze ook met de mensen om haar heen over gesproken. En je zou kunnen zeggen, desondanks toch het besluit genomen van we gaan het doen. Mm-hmm. Maar ja, dat is eigenlijk een hele trieste werkelijkheid waarin je als politicus tegenwoordig maar je weg moet zien te vinden. Ja. Nou, zij is overigens al wel gewend om kritiek te krijgen. Dat is ze ook nooit uit de weg gegaan. En je merkt ook wel in debatten dat zij dat felle debatteren en ook een aanval uitvoeren en ook incasseren, dat zij daar ook wel plezier in heeft.
Okay.
Je merkt het eigenlijk ook alweer, toch weer even terug naar die Utrechtse periode. Toen merkte je ook dat zij dat helemaal niet schuurde. Sterker nog, dat zij ook echt de heikele kwesties opzocht om daar haar onvrede over te uiten. Dat verzet tegen die raamprostitutie heeft haar ook niet alleen maar positieve reacties opgeleverd. Dat heeft ook voor hele heftige berichten en ook bedreigingen gezorgd. Zij heeft ook voor het eerst de landelijke kranten, de eerste keer dat Trouw over haar schreef, was toen zij zich verzette tegen een grote poster in de Utrechtse binnenstad van 200 vierkante meter met een vrouw in een gouden bikini daarop.
Mm-hmm.
Een reclame van Hunkemöller was dat, de lingerieketen. En dat was volgens Bikker en de ChristenUnie. Not done. Dat gaf het verkeerde beeld. We zijn jarenlang, zei ze, bezig geweest met de emancipatie van vrouwen. En nu gaan we ze opnieuw afbeelden en beschouwen als lusobject. Dus ze wilden daar vanaf. Nou ja, dat leverde een stortvloed van hoon en spot op. Een moraalridder, inderdaad, dat woord viel ook. Deze zestigers die in de raad zeiden dat ze bezig was met een zedelijkheidsoffensief. Er is zelfs een website geweest die jarenlang de gouden bikini heeft uitgedeeld voor de persoon of de organisatie of de kerk die zich op de meest wereldvreemde manier heeft onderscheiden. Nou ja,
een soort geuze onderscheiding.
Maar niet iets om misschien gelijk heel trots op te zijn. Dus het is echt iets wat haar toen een storm van kritiek heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk niet leuk, maar misschien wel alvast een goede voorbereiding voor het fractievoorzitterschap. Want kritiek zal alleen nog maar heftiger en meer en vaker worden.
Ja, oké. Okay. Die overgang van Segers naar Bikker, die is, zoals je al zei, vrij rimpeloos en soepel verlopen. Hoe heeft zij zich precies gepresenteerd aan het publiek?
Ja, ze heeft zich dinsdag eigenlijk gepresenteerd aan het grote publiek door in de ochtendkrant een pagina grote advertentie met een brief aan Nederland, die vervolgens ook overal op sociale media door de partij werden gedeeld. Ze heeft het daarover de ik-gerichte keuzes die jarenlang zijn gemaakt, die zij de leugens van deze tijd noemt. Ze focust op bijvoorbeeld het klimaat, dat daar verkeerde keuzes in zijn gemaakt voor de korte termijn, maar ook als het gaat om bestaanszekerheid. Mensen die het gewoon niet meer kunnen betalen, zeker in deze tijden met inflatie. En dat is inhoudelijk is het allemaal nog niet grootste nieuwe plannen. Dat is misschien ook niet iets wat je per se in je eerste week als fractievoorzitter hoeft te doen. Maar wat dat gaat betekenen, dat moeten we echt de komende maanden, jaren gaan zien.
Ja, oké, want met dat ik-gerichte, wat bedoelt ze daar precies mee? Dat we te egocentrisch zijn in Den Haag? Of wat wil ze daarmee zeggen?
Ja, zij heeft het daar meer inderdaad over een levensvisie waarin het gaat om de gedachte dat als je maar goed je best doet, dat je er dan wel komt. Dat het streven naar excellentie het hoogste goed is. Dat we het is ook een maakbaarheidsdenken waar zij zich dan van afzet. Hè. Dus er zijn mensen die gewoon pech hebben, die niet op die toppositie komen. En dat is niet verkeerd, dat kan, dat mag. Dat is eigenlijk waar zij zich tegen afzet. Het is minder concreet dat ze nu wijst op D66 heeft het afgelopen tijd slechte plannen gehad, of het vorige kabinet is volkomen de mist ingegaan. Helemaal niet. Ze prijst eigenlijk juist best wel ook dingen als het gaat om het huidige en het vorige kabinet.
Ja, want daar zaten ze zelf in, tenslotte.
Ja, dus het zou inderdaad ook opvallend zijn om je daar nu ineens volledig van af te zetten. De ChristenUnie is de afgelopen 5 jaar gewoon mede verantwoordelijk geweest voor het overheidsbeleid. Daar zetten ze zich ook niet van af. Daar onderstreept ze vooral wat er allemaal goed ging. Dus dat is inderdaad niet, daar zit geen spanning, vooralsnog. Maar het is inderdaad een soort levensvisie waarop zij zich wel ook etaleren en ook laten zien aan... Dit is waar ik voor sta en dit is wat ik belangrijk vind.
Oké. Okay. Nou, we kennen de ChristenUnie natuurlijk wel als een weliswaar kleine, maar heel stabiele partij. En zeker Gert-Jan Segers straalde enorme stabiliteit en integriteit uit. Nu die overgang naar Mirjam Bikker. Wat gaan we iets aan de koers van die partij merken met deze nieuwe leider?
Gert-Jan Segers was in de tijd dat hij Kamerlid was ook best wel heel geliefd eigenlijk bij de SU-achterban. En niet alleen daar, maar ook eigenlijk breder in Nederland. Hij kreeg altijd hoge waarderings- en vertrouwenscijfers in de peilingen. Ook binnen het kabinet werd hij gewaardeerd. Dus het is natuurlijk best lastig om dan als nieuw leider te zeggen, joh, ik ga het eens even helemaal anders doen. Dat wordt niet, denk ik, ook gewaardeerd door de achterban als dat zou worden gezegd. Dus in die zin is het lastig om dat verschil heel erg kenbaar te maken, denk ik. Ze heeft natuurlijk een eigen stijl. Ze heeft afgelopen dagen wel 100 keer gezegd, ik ben Mirjam. Nou, dat is dan blijkbaar de manier waarop zij zich wil laten zien. Van, ik ben echt een ander persoon. Er staat niet een kloon van Segers. Er staat hier Mirjam Bikker en nu ga ik het doen. En wat dat precies is, die stijl, dat moet nog een beetje blijken. Ze staat bekend als een fel debater. Er zijn wel CEO's die verwachten dat zij ook op bepaalde zaken iets principiëler of in de wedstrijd zit misschien. Dat zij eerder zal zeggen, hier trekken we een streep. Dat ze eerder op haar strepen zal gaan staan.
Want was Segers daar wat makkelijker in?
Sommige partijleden vinden bijvoorbeeld als het gaat om medisch-ethische kwesties, maar ook misschien wel vooral asiel en migratie, dat er af en toe iets te pragmatisch naar die problemen werd gekeken door Segers. Hè? Van hoe gaan we het doen in plaats van waarom willen we dit eigenlijk of willen we dit niet? En de hoop en verwachting is dat Bikker misschien vaker die waarom-vraag zal stellen. Van willen we dit eigenlijk wel en zo nee, dan is er misschien dat compromis niet het hoogst haalbare, maar moeten we gewoon een keer zeggen, dit gaan we niet doen. Dat is natuurlijk altijd lastig als je vervolgens echt als fractievoorzitter die onderhandelingen aangaat, in het debat staat of in een achterkamertje zit en daadwerkelijk dan een streep zou moeten gaan trekken. Dat kan betekenen dat je op een gegeven moment zegt, we steunen het kabinet niet meer. Dus dat is ook, voordat het zover is, zit je ook wel echt een stuk verder. En het moet echt gaan blijken of zij inderdaad vaker op haar strepen zal gaan staan als Segers. Feit dat zij ook in de Kamer zit als partijleider van de ChristenUnie, in tegenstelling tot de partijleiders van de andere coalitiepartijen, Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag van VVD, CDA en D66, die zitten in het kabinet. En dan is het wel helemaal lastig om je af te zetten van het kabinetsbeleid waar je zelf deel van uitmaakt. Dus in die zin is het voor Bikker nog steeds ook makkelijker om af en toe te zeggen, dit vinden we echt niet oké. Okay. En ik verwacht dat ze dat ook wel zal gaan doen.
Nou, een van de thema's die denk ik de afgelopen maanden al wel naar boven kwam drijven als mogelijk onderwerpen waar ChristenUnie het meeste moeite mee heeft in het kabinetsbeleid, dat is migratie en asiel. Ja, daar hebben we al het nodige van gemerkt. ChristenUnie was heel ongelukkig met die asieldeal over het uitstel van gezinshereniging.
Ja,
ja. Kun je daar nog even iets over vertellen? Waar zat de ChristenUnie precies mee?
Ja, in augustus sloot het kabinet een deal dat eigenlijk op korte termijn de opvangcrisis moest oplossen. En onderdeel van die deal was ook dat als dat gezinsleden van erkende vluchtelingen in Nederland, dat die niet mochten nareizen. Dus dat die niet uit het land van herkomst hierheen mochten komen. Dat is een plan dat eigenlijk vanaf het begin al van is gezegd, hey, dat mag helemaal niet. Juridisch kan je dat helemaal niet verbieden. En na de eerste rechtszaken blijkt inderdaad dat niet kan. De rechter heeft er al heel vaak een streep doorgezet. Mm-hmm. Het kabinet heeft dat deel nu stopgezet. En dat is ook een onderdeel waar binnen de ChristenUnie gewoon enorme kritiek op was. Ook vanuit de eigen achterban. Er is daar echt een deel van de achterban waarvoor asiel en migratie een heel pijnlijk en gevoelig punt is. En dat zich daar hier heel sterk tegen verzet. Er is een extra spoedcongres geweest, specifiek hierover, waar de partijleiding uitleg moest geven, hoe halen jullie het in je hoofd om hiermee akkoord te gaan? Ja, dat deel is nu on hold gezet. Dat gaat voorlopig niet. Die gezinsleden mogen weer nareizen. En binnenkort volgt dan een definitief oordeel daarover van de rechter ook. De kans is heel groot dat het geschrapt blijft en dat deze maatregel dus niet weer terugkomt. Mm-hmm. En dan is inderdaad de vraag, wat gaat er binnen zo'n coalitie gebeuren? Wil de VVD bijvoorbeeld een andere maatregel? En gaat Mirjam Bikker als nieuwe partijleider van de ChristenUnie daarmee akkoord? De de verwachting binnen bij CEUS is dat zij die is dat zij bij de huidige deal zal blijven, minus die ene nareisregeling. Mm-hmm. En dat zij geen nieuwe pestmaatregelen, zoals CEUS dat dan verwoorden, zal accepteren. Maar goed, dat moet ook in dat als de VVD daadwerkelijk de druk opvoert. We hebben gezien hoe lastig het is voor die partij om dat te accepteren. Mark Rutte moest naar de VVD-fractie komen een tijd geleden om teksten uit te leggen. Het is heel gevoelig, niet alleen binnen de coalitie, maar ook binnen de ChristenUnie.
Ja, in de hele maatschappij eigenlijk. Hè?
Precies, ja. Ja. Maar als je het hebt over waar Bikker tussen moet laveren, is dat bijvoorbeeld aan de ene kant de VVD, aan de andere kant een heel progressief deel van haar eigen partij. En dat is echt een worsteling, ook altijd voor Segers geweest, waarbij je eigenlijk het voor niemand helemaal goed doet. En dat wordt denk ik ook een van de grootste uitdagingen voor Bikker op de korte termijn.
Ja, want heel, heel grof samengevat staat de ChristenUnie voor een barmhartig asiel- en opvangbeleid.
Maar dat zal de VVD ook zeggen. Dus ja.
Ja, maar die willen wel wat minder aantallen in Nederland zien.
Die willen inderdaad dat de asielstroom echt naar beneden gaat. En daarvan zegt de ChristenUnie dat daar de focus niet op moet liggen. Dat moet breder over migratie gaan. Dus kijk dan bijvoorbeeld naar arbeidsmigratie, zeggen ze. Zorg dat daar strengere regels en wetten voor komen. Het is een heel ingewikkeld dossier. En het is ook een dossier wat zo ingewikkeld is dat het kabinet vaak zegt, joh, hier komen we niet uit. Laten de fractievoorzitters van de coalitiepartijen er maar over gaan praten. En dan komt Bikker dus nu om de hoek kijken. Nou, zo zal het over veel meer dingen gaan. De inflatie, bijvoorbeeld de koopkracht. Dat zijn allemaal al zaken waarbij fractievoorzitters toch vaak ook de koppen bij elkaar moeten gaan steken. En daarover moeten onderhandelen. En hoe ervaren Bikker ook is, dit is natuurlijk wel een onderdeel waar je je niet op kunt voorbereiden. Het partijleiderschap in al zijn facetten is een job waar je geen huiswerk voor kunt doen vooraf.
Nee, dus hij moet ook wel een beetje crisismanager worden waarschijnlijk, want we robbelen van de ene naar de andere crisis.
Zeker, het is op heel veel woorden tegelijk spelen. En zeker ook als het gaat om die leden. De ChristenUnie heeft gelijk deze week op woensdag, donderdag en vrijdag in gesprek gegaan met de leden. Bijeenkomsten in het noorden van het land, centraal en in de Randstad. Om ook een beetje die overdrachtssymbolen te vieren. Hè? Dus de Segers is daarbij, Bikker is daarbij. En daar kunnen ze vragen aan stellen. Maar ook ook al direct inderdaad te proberen om ervoor te zorgen dat het nog één team is. Want de CEU is een stabiele partij. Zeker ook als het gaat om dat leiderschap. Ook als het gaat om het zetelaantal bijvoorbeeld in de peilingen en in de Kamer. Maar het is ook een stabiele partij dankzij de inspanningen van de leider om elke keer weer alle brandjes te blussen. Want er is echt best wel heel vaak onvrede ook.
Ja, je gaat dus naar een van die bijeenkomsten in Amersfoort deze week. Dat gaan we zaterdag lezen in de krant, hopen we. Een mooie reportage, dus koop die krant zaterdag, zouden wij zeggen. Een ander onderwerp waar de ChristenUnie altijd bij wordt genoemd, dat zijn de medisch-ethische kwesties. Zie je daar nog enige spanning, politieke spanning aankomen de komende maanden?
Nee, eigenlijk niet. Bikker heeft als woordvoerder op dit dossier ook al duidelijk gemaakt wat de lijn van de ChristenUnie is. Maar ik zie daar geen nieuwe spanning aankomen, omdat hierover heel duidelijk afspraken gemaakt zijn in het coalitieakkoord. Er zijn al twee wetten door het parlement. Als het gaat om de beraadtermijn bij abortus, die afschaffen. En het ter beschikking stellen van de abortuspil bij de huisarts. Maar op een heel aantal andere dossiers, zoals embryoselectie, is ook afgesproken dat er geen stappen worden gezet. Mm. Dus eigenlijk zijn alle hete hangijzers al allemaal afgehandeld. En kunnen partijen ook naar hartelust zichzelf profileren zonder de eenheid van de coalitie op het spel te zetten. Okay. Dit is voor Bikker al die tijd ook, ook als Eerste Kamerlid en ook later als Tweede Kamerlid, een belangrijk thema geweest. Ze blijft ook het woord voeren op deze onderwerpen. Maar ik verwacht daar geen nieuwe spanningen binnen de coalitie zelf.
Gewoon omdat er geen specifiek onderwerp wordt behandeld door de Kamer voorlopig.
Nou, vooral eigenlijk omdat elke partij de ruimte heeft om het eigen geluid hier te laten horen zonder dat het coalitieakkoord in gevaar komt. En dat heeft ook wel voor pijn gezorgd bij de ChristenUnie, want er zijn nu in deze kabinetsperiode al twee wetten door het parlement. Maar daar kunnen ze dan ook tegen stemmen. En bij veel pijnlijke compromissen wordt er van je gevraagd voor maatregelen te stemmen die je misschien helemaal niet leuk vindt. Hier hoeft dat niet. Er is een progressieve meerderheid in het parlement, dus de ChristenUnie kan gewoon tegenstemmen. En die wetten komen er alsnog.
Oké, Auke, we gaan kijken hoe Mirjam Bikker het gaat doen de komende maanden en jaren. Ze zal veel schijnwerpers op zich gericht weten. Nog eventjes over Gert-Jan Segers bij zijn afscheid. Wat gaat hij eigenlijk precies doen?
Gert-Jan Segers heeft hij verteld in zijn tuinhuisje een boek schrijven. Dus daar wil hij mee komen over volgens mij de democratie en de bedreigingen daarvoor ook. En verder neemt hij afscheid van de politiek. Ik luisterde een interview dat hij had met de presentator Wilfred Gené, waarin die zei, als je me binnen een jaar weer aantreft met een mening over de politiek of met een andere bemoeienis, dan mag je me erop aanspreken. Van, hey makker, jij zou het toch rustig houden.
Dus we zien hem niet opduiken in talkshows elke avond, is zijn belofte.
Ja, hij zegt nooit, maar het is zijn voornemen om dat niet te doen. Er zijn politici van wie je denkt, hey, die zijn echt verslaafd aan het spel, aan de politiek. Die kunnen hier weggaan, maar je haalt de politiek niet uit die mensen. Ik denk niet helemaal dat Segers daaronder valt. Ik denk dat het hem wel kan lukken om die politiek een beetje op een afstand te zetten. Maar goed, het blijft toch ook voor heel veel politici een verraderlijk vakje waar je toch telkens weer terugkomt. Dus wie weet.
Had hij verder nog bijzondere hobby's waar hij zich nu helemaal op kan storten? Hij is natuurlijk YouTube-fan, maar daar kan je ook niet de hele dag naar luisteren.
Nee. Sommige mensen niet eens een uur. Ik weet niet of hij echt hobby's heeft waar je de week mee kan vullen. Maar hij is ook nog geen 80 natuurlijk. Hij kans is groot dat hij gewoon op termijn ook nieuw werk zal krijgen. En wat hij dan precies gaat doen, dat zullen we ongetwijfeld gaan zien. Maar ik denk niet dat hij nu zijn dagen gaat slijten met hobbyisme en voor zich uit het raam staren. Nee. Daar is hij wel veel te onrustig voor. Ja.
Oké. Nou, jij kent hem natuurlijk heel goed en je hebt hem lang meegemaakt hier in de Tweede Kamer. Wat zal je het meest aan hem missen?
Nou, het punt van Segers is dat het wel echt een integere man is. En dat is voor journalisten soms ook best lastig. Als je wil weten wat er achter de schermen is gezegd en wie toen wat deed en hoe de onderhandelingen lopen en de voortgang daarvan. Maar het is wel goed voor de politiek. En uiteindelijk ook goed voor de journalistiek. Dus ik denk dat we echt wel een integer politicus gaan missen. Iemand die ook scherp was in debatten en ook in interviews altijd. Dat waren toch wel interessante interviews om te lezen ook. Maar we zien in de politiek tegenwoordig toch veel Kamerleden die er ook wel zitten voor, of in ieder geval zich graag bedienen van one-liners, van uitspraken die eigenlijk net iets te ver gaan, van oproepen en plannetjes waarvan je weet dat ze niet kunnen. Dat was Segers niet. Dus ik denk dat we dat gaan missen. Daar zal vast iets voor in de plaats komen wat ook in orde is.
Oké, dankjewel Auke voor jouw heldere commentaar. Dit was Haags Half Uurtje voor deze week. En mijn naam is Christel Smit. Deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. En er zijn meer podcasts te vinden op onze website www.trouw.nl/podcast. En als u iets wil achterlaten op ons e-mailadres, dan kan dat op haagshalfuurtje@trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Het beste energiecontract of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.